gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar de voorslag aan dominee Van Gemberen uit Stedum. Onze organist is deze avond de heer Wieringa. Volgende week hoop voor te gaan dominee Obbeshol. Ons aanvangslied is lied 121 vers 1 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u de gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan vervolgen wij nu deze dienst en gaan we zingen. Gezang 653 en dan zingen we de versen 1, 8, 14 en 15.
Ik
denk het niet. Nee, ik ben wel in die wereld. Serieus? Ja. Ik
moet even
kijken. Ik heb hem omgenomen uit die boek. En daar staan dus, daar staan 17 vers. Maar goed. Hier hebben ze hem ingekort. Even kijken.
Gentle to labor.
Beleiden we ons geloof nu met de woorden van de apostolische belijdenis en zingen we daarvan daarna van lied 898. Een vaste burcht is onze God. En dan zingen we het eerste en het laatste vers. Wanneer eerst nodig ik u uit om met mij samen, blijkbaar vindt u dat staande, het geloof te belijden in de drie enige God. Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik nodig u uit om met mij in uw hart de volgende woorden te belijden. Ik geloof in God de Almachtige Vader. Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel. De derde dag opgestaan is van de doden. Opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van onze God zoeken in het gebed. Barmhartige en almachtige God en Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst komen wij tot u. Om u te danken dat u ons hier samen geroepen hebt. Door de duisternis heen. Buiten het kerkgebouw. Hier. In het volle licht van uw woord. En daar danken wij u voor, Heer. Dat u ons telkens maar weer roept. Tot u. En dat we hier in uw huis mogen horen de woorden van eeuwig leven. Heer, geef dat we een moment van rust mogen ontvangen uit uw hand. Dat we opnieuw op adem mogen komen bij u. Dat u ons opnieuw nieuwe krachten geeft voor de week die voor ons ligt. En dat we van u mogen horen. Nieuwe dingen. Troostvolle dingen. En misschien ook wel vermaning. Of woorden die ons in beweging zetten. Heere, wees bij ons. Als we uw woord gaan openen. En vragen om uw geest. Om uw leiding. In spreken en in luisteren. Natuurlijk zijn met alle die een taak hebben in deze dienst, heren. De koster, organist, wie dan ook, heren. Wilt u hun dienst gebruiken tot zegen van ons. Geneemt u zo in ieder van ons. Geef ons aandacht en concentratie. En geef dat we allemaal iets mogen ontvangen in deze dienst om mee naar huis te nemen. En dat we zo door het woord heen u mogen ontmoeten. En u mogen verheerlijken in ons lied. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen. Het boek van de psalmen. Psalm 91. Een psalm van vertrouwen. We lezen de gehele psalm. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvangers, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizenden vallen aan uw zijde en tienduizenden aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding van de goddelozen zien. Want u, Heere, met mijn toevlucht, de Allerhoogste, hebt u tot woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en op de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat Hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vestiging zetten, want Hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. En ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Als we luidt het woord van de Heer, onze God, zalig is en ieder die dat woord hoort en bewaart in zijn hart. Voorbereiding op de preek gaan we nu zingen van deze psalm. Niet uit het liedboek, maar uit een andere berijming. De nieuwe psalmberijming. In 4 versen zingen we dan deze psalm in het geheel door. Voordat we ook deze psalm gaan bestuderen in de preek. Dus gaan we nu nog biddend zingen, psalm 91, voordat we naar de preek ook gaan luisteren over deze psalm. Na de preek zullen we zonder verdere aankondiging zingen van lied 90a. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. En we zingen van dit lied, het eerste en het laatste vers. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is onze houvast als het moeilijk wordt het leven? Als we een onzekere toekomst tegemoet gaan. Wat zegt u zelf? Wij weten niet wat ons zal overkomen de komende weken en maanden. Maar wat is dan onze houvast? Als we die onzekere toekomst tegemoet gaan. De psalmdichter bepaalt ons erbij dat we ons houvast, ons fundament moeten vinden in de Heere. Vol vertrouwen zingt hij in deze psalm ervan. Wat er in de komende dagen, in de komende maanden, in de rest van mijn leven ook mag gebeuren, ik mag dit weten. En wat is dat dan? De inzet van deze psalm. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnacht in de schaduw van de Almachtige. Inzet vol vertrouwen. Het begint met het beeld. Wie in de schuilplaats. Dat wil zeggen dat er bij de Heere veiligheid is. Een schuilplek. Om te schuilen tegen gevaren. Zoals David bijvoorbeeld school. Toen hij op de vlucht moest voor koning Saul. Toen zocht hij ook telkens schuilplaatsen. Jonathan zegt het ook tegen hem. Verstop je, want mijn vader is uit op jouw leven. En daarom lezen we dat ook in het boek Samuel, dat David zich telkens verstopt in spelonken, in kloven, in grotten. En we mogen ook schuilen bij de Heer, mogen veilig zijn bij hem. En dat we veilig zijn, bewijzen ook de twee godsnamen die in dat eerste vers genoemd worden. Twee oude godsnamen. Die we in het boek Genesis al tegenkomen in de verhalen van Abraham. Waar we misschien zelfs uit kunnen opmaken dat deze psalm net als de vorige psalm al een hele oude psalm is. En wat zijn die namen dan? Als eerste de Allerhoogste. De Heere stuigt met zijn macht overal bovenuit. Hij is hoger dan alles wat wij in ons leven tegen kunnen komen. Zijn macht. Niemand gaat het boven. Hij is de hoogste. Hij is de koning van het universum. Maar hij is nog meer. Hij is de almachtige. En eigenlijk hetzelfde beeld. Er is niemand machtiger dan hem. Geen koning, geen president, geen premier. Geen keizer. Geen vijand. Geen ziekte. En ja, zelfs de duivel niet. We zijn veilig in de schaduw van de Almachtige. Schaduw is opnieuw weer een ander beeld. In dat beeld worden we bepaald bij de schaduw waar je achter schuilt. Bijvoorbeeld de schaduw van de vleugelen, zoals dat later ook gezegd wordt in vers 4. Denk maar aan die kippetjes. Die kuikens. Die schuilen bij de moederkip. En als het brand is, dan beschermt de moederkip haar kuikentjes onder haar vleugels. En als de boer de nacht erna komt kijken naar zijn uitgebrande stal, dan ziet hij die kip. Verschroeid en wel. Maar onder haar vleugels komen de kuikentjes naar voren. In leven gehouden door het leven van hun moeder. Of zoals die soldaten die in het open veld willen oversteken. In vijandelijk gebied. Dan doen ze natuurlijk niet zomaar gewoon het veld opstappen. Nee, daar lopen ze achter een tank aan. Dan zijn ze beschut. Zo mogen we ons veilig weten bij de Heer. In de rest van de psalm noemt de dichter dan verschillende omstandigheden waarin we ons kunnen verkeren en waarin we ons kunnen vastgrijpen aan die almacht, aan die bescherming van de Heer. Vol vertrouwen. Want hij is onze toevlucht, onze burcht. Een kasteel waar je schuilt als de vijand komt. Achter de dikke muren waar niemand kan komen. En zo gaat de psalmdichter allerlei dingen opnoemen. En het eerste gedeelte allemaal dingen die ons kunnen overkomen. Ook misschien wel de komende weken en maanden. Hij heeft het in vers 3 over strikken van de vogelvanger. Een beeld dat al meer in de Bijbel gebruikt wordt. Om aan te geven dat er valstrikken voor je gelegd worden. Mensen zijn uit op jouw ondergang. Op jouw dood. Het brengt gevaar. En de Heere redt ons uit die valstrikken. Hij redt ons. Hij zorgt ervoor dat we niet beschaamd worden. Dat we niet te schande worden gemaakt. En niet alleen dat, maar hij zorgt ook dat we bewaard worden voor de verderfelijke pest. Voor ziekte. En dan herhaalt de dichter als een refrein opnieuw dat vaste vertrouwen. Waar hij over sprak in vers 1 en 2. Schuilen onder de vleugels van God. Een toevlucht nemen bij hem. En dan weer een nieuw beeld. Opnieuw ook uit de oorlog. Een schild. U weet wel waar de soldaat dat voor gebruikt in oude tijden. Als de pijlen op hem afvliegen. Dan houdt hij zijn schild omhoog om de pijlen op te vangen. Als er een vijand op hem afkomt met een zwaard. Houdt zijn schild omhoog om de klap op te vangen. Met het pantser. Borsthanas. Of zoals je het ook kan vertalen, vestingswal. Dingen die bescherming geven tegen de vijand. Tegen dodelijke slagers. En wat meer beelden uit de oorlog. Gevaren. Die in de oorlog kunnen overkomen. Bange dingen in de nacht. Je zou dan kunnen denken opnieuw aan die hinderlagen. Je zou misschien ook kunnen denken over alle slechte dingen die je in de nacht kunnen overkomen. Inbraak. Zonde in de nacht. En dan komt het. De pijl die komt aanvliegen. Oorlogsgeweld. De pest opnieuw. En waarom twee keer? Waarschijnlijk in dit verband, als het gaat over die pijl en over die duizenden die vallen, ziekte in oorlog, anders dan, dan zeg maar gewoon een ziekte die rondgaat, maar meer een ziekte die komt van alle dode lijken die er liggen. Hij bewaart ons dag en nacht voor het verderf dat midden op de dag verwoest. De conclusie is dan, wat er ook mag gebeuren, welk gevaar ons mag overkomen. Als zullen er 1000 doden vallen. In onze linkerhand en onze rechterhand. Bij ons zal het onheil niet komen. We zullen het slechts met onze ogen aanschouwen. Een hele opsomming van allerlei gevaren die ons kunnen overkomen in ons leven. En opnieuw grijpt de dichter weer terug op dat refrein. Uit vers 1. Als in de versen 9 en 10 opnieuw staan maakt op dat vertrouwen. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. Opnieuw dat beeld van de Heere. Bij wie je kan schuilen, bij wie je veilig bent, bij wie je thuis kan zijn. Je thuis kan voelen. De Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. En vanuit die woorden van vertrouwen kijkt de dichter nu niet naar gevaren die ons kunnen overkomen. Allerlei gevaren, dingen die hij opnoemt, die ons kunnen overkomen in het leven. Maar dat hij nu zegt, waar we ook zijn, de Heere is met ons. Of het nu thuis is of onderweg. Want hij zegt, geen plaag zal uw tent naderen. De tent was de plek waar de mensen in het oude Israël wonen. En als het inderdaad waar is dat deze psalm al gedicht is in de tijd van Genesis en Exodus, dan helemaal. Abraham woonde in tenten, in de tijd van Mozes woonde het volk in tenten in de woestijn. ze thuis zijn. De Heere zal ons bewaren. Onszelf, ons huis, hij zal ons eten geven. Hij zal zegen geven aan ons gezin. En zo zal hij bewaren. Maar niet alleen thuis, maar ook als we onderweg zijn. Over de gevaarlijke wegen gaan. Ik ken er nu iets van met de sneeuw, dat we bedacht zijn als we weggaan. Maar in het oude Israël was dat nog veel meer. Er wordt gesproken over de leeuw en de adder. Over stenen waarover je kan struikelen. Want ja, mensen hadden toen nog geen auto. En als je dan op pad ging, dan deed je dat met de voeten. En als je dan ergens wilde komen, dan moest je zeker niet struikelen en lelijk terechtkomen met een gebroken been. En als je alleen was, ja, wie moest je dan helpen? Je had geen mobiele telefoon om even de ambulance te bellen. Nee, dan had je een groot probleem. En als je dan niet zou vallen, maar dan zou je misschien wel in de handen vallen van een leeuw. Een groot veld blaast wat ineens opspringt en op de weg staat en je wilt verscheuren. Of een adder. Verstopt in het gras. Wat ineens tevoorschijn springt en je in je benen bijt. Genoeg gevaar op de weg. En wat is volgens de dichter de troost op weg? Een hele bijzondere belofte. Dat de Heere zijn engelen bevel zal geven om ons te beschermen. Op al onze wegen. En zo heeft de dichter dat vertrouwen uitgediept. Dat vertrouwen uit vers 1 waarmee hij begon. Door allerlei dingen op te noemen die ons kunnen overkomen. Door te zeggen dat we veilig zijn thuis, maar ook onderweg. Dan kan de vraag opspringen in ons hart. Hoe zit het dan? Heeft deze man nog nooit iets meegemaakt in zijn leven? Gelovigen worden toch ook ziek? En ook gelovige mensen komen in de oorlog terecht. Moet je dan zeggen dat mensen die geen waar geloof hebben, die dingen meemaken, zoals sommige gebedsgenezers zeggen? Nee toch. We mogen zo niet denken. Dan ben je dus het boekje op. Waar duidelijk ook naar voren komt. Dat ook de gelovigen te worstelen hebben met ziekte. En met lijden. En sterker nog, als we kijken naar de verschillende boeken die het boek van de psalmen behelst. Dan ziet u ook boven psalm 90 staan het vierde boek. Dat wil zeggen, er zijn verschillende collecties van psalmen gemaakt. De eerste drie zijn waarschijnlijk gemaakt in de tijd van David zelf. De vierde in de tijd van de ballingschap. En dan kunnen er natuurlijk oudere psalmen bij zitten die dan in die collectie opgenomen worden. Je kunt het best eigenlijk vergelijken met, je had het oude liedboek en nu het nieuwe liedboek. Daar staan weer een hele hoop oude liederen in en een hoop nieuwe liederen in. Zo deed men dan Israël ook. Telkens kwamen er weer nieuwe psalmen bij. En waarschijnlijk is dit vierde boek geschreven in de tijd van de ballingschap. De tijd van inkeer. Dat men reflecteerde op het leven. En als je die psalm in die context leest, dan kun je helemaal niet zeggen dat die dichter helemaal niks meemaakt. Juist wel. De stad Jeruzalem is vernietigd. Het hele volk is meegenomen naar Babel. Hij heeft vele van zijn familieleden afgeslacht zien worden. En er gingen allerlei besmettelijke ziekten rond in die laatste jaren van het zelfstandige Jeruzalem. En om dan te zeggen, de Heer zal veilig voor mij zorgen. Hij zal ervoor zorgen dat mij niet zal overkomen. Hoe dan? Nou, de eerste plaats is het een lied van geloof. Dat je de Heer zo vertrouwt, dat je zegt, Heer, wat er ook mag gebeuren in mijn leven, u zal altijd uitkomsten geven. Ja, zelfs tegen de dood. Want u laat niet los het werk wat uw hand begon. Een lied om ons boven de omstandigheden uit te zingen. om ons hoop en moed te geven. Blik op de Heer die uitkomsten kan geven. Maar als dat ook niet blijkt, dan blijft die laatste belofte nog staan. Want zoals we lezen in die versen die we tot nu toe doorgepreekt hebben, dan zien we dat de dichter zelf aan het woord is en hij zelf ons toespreekt. Hij zal ervoor zorgen. Hij zal ervoor zorgen. Het is de dichter die spreekt. Maar in de laatste versen, versen 14 tot 16, komt de Heer zelf aan het woord. Hij gaat zelf spreken. Machtige profetie, machtige woorden van de Heer zelf, een belofte. Waar we ons aan vast mogen grijpen in de ellende. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Het zal gebeuren. Hoe onze weg ook mogen lopen. Ik zal hem in mijn veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Die roept me toch immers aan. En onze gebeden, die zal de Heer verhoren op een of andere manier. Dat zegt hij zelf hier. Vers 15. En als we in benauwdheden verkeren, de Heer zal ons helpen. Hij zal ons uithelpen. Hoe dan? Nou, in ieder geval door dit te doen. Doordat hij zijn zoon gezonden heeft. Aan wie hij die hulp onthouden heeft. Terwijl hij hem die zo toekwam. Is er voor ons een weg geopend. Een weg waarin dit alles sowieso geldt. De laatste woorden van deze prachtige belofte. Ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem lengte van dagen geven. Een reeks van dagen die maar nooit ophoudt. In de vorige psalm werd nog gezegd. Het beste van onze tijd. Het is 60, 70, 80 jaar. Maar hier zegt de dichter vol vertrouwen. De Heer zal het maken. Dat er geen einde komt aan ons leven. En zo mag hij al profiteren. Van wat God eens zal doen in zijn zoon. En zo zal de Heer ons zijn heil laten zien. Dat we door het geloof in Christus, die ons zal verheerlijken door ons zijn verheerlijkt lichaam te geven, die ons zal welkom heten in zijn burcht, in zijn vesting, in zijn thuis, het Nieuw Jeruzalem. Zijn heil, zijn geluk ons laten zien. Wat er ook met ons mag gebeuren in dit leven, hoe onze weg ook mag gaan. Ons vertrouwen wordt niet beschaamd. Omdat we eens thuis geroepen zullen worden. In het Vaderhuis. Met de vele woningen. En daarom kunnen we ook zingen. Wat de toekomst brengen mogen mij gelijk de Heere hand. Hoe sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Vader, leer mij volgen zonder vragen. Wat gij doet is goed. Amen. zullen de Heere danken voor deze dienst en ook voorbeden doen voor elkaar en de week die voor ons ligt. Laten we bidden. Barmhartige en almachtige God en Vader in de hemel. Aan het eind van deze dienst komen we tot u om u te danken dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat we mochten luisteren naar uw woord. Deze psalm van vertrouwen. Waar de dichter boven zijn situatie uitziet. Te midden van de ballingschap. Niets van de omstandigheden waarin hij verkeert laat zien dat u inderdaad een toevlucht bent, een burcht, een almachtige. De mensen zullen tegen hen gezegd hebben, de Babyloniërs, waar is jullie God nou? En toch, met deze psalm boven de omstandigheden uitzien, dat u inderdaad de almachtige bent. En dat u op uw tijd en op uw wijze ons zal redden. En is het dan niet in dit leven, dan is het wel in het toekomende leven. Want Heere, daar eindigde u zelf ook mee. In die woorden van profetie, in die woorden van uzelf. Die machtige belofte. Dat wij eraan niet hoeven twijfelen. Dat u ons zal verhoren. Dat u ons zal brengen in het nieuwe Jeruzalem. Dat u onze dagen zal verlengen. Als wij uw naam kennen. Als wij u lief hebben. Heere, geef ook dan in de komende week dat wij veel uw naam mogen zoeken. Uw naam mogen prijzen. Die naam. Boven alle namen. Jezus. Alleen. Dat we u mogen liefhebben met heel ons hart. En dat dat niet alleen mag blijken uit de gevoelens die we hebben. Maar ook uit de woorden die we spreken. En de dingen die we doen voor u. Zo heren. Willen we u. Wil ons troost geven. Als we die troost missen. Hou vast. Als we met trillende handen door het leven gaan. Een vast fundament. Als we wankelen. Heren, er zijn deze gemeente ook weer mensen die in verschillende situaties verkeren. Die misschien ook wel in deze psalm genoemd werden. Ziekte. Gevaar. We noemen bij name ook Vismoed, die vorige week zaterdagnacht een herseninfarct heeft gehad en die in het ziekenhuis ligt. Heren, wilt u hem erbij zijn? Wilt u hem kracht geven? Hoop en moed. En wilt u ook alle anderen doen die ziek zijn. En in rouw zijn. En wil u ook binnen van deze gemeente, wilt u haar alles geven wat ze nodig heeft. Ook nabij zijn in al het werk wat er mag gebeuren in de gemeente. Wilt u bijzonder zijn met de broeders en zusters van de kerkraad. Met de broeder ook, verbonden aan deze gemeente, wilt u hem ook zegenen. De arbeid die hij mag doen in het midden van deze gemeente. Wilt u zijn, heren, met deze wereld. Deze gebroken wereld. Als we zoveel berichten horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, van hongersnoden. Heren, wij roepen u met de kerk van alle eeuwen. Maranatha, heren, kom. Ontferm u ook. Laat al licht stralen van uw heerlijkheid, van uw heerlijke toekomst vooruitstralen. Tekenen van vrede. In deze wereld gezien worden. Zo heren, bidden wij. Dat u ook zaken aan ons land en volk, dat u ons land zegenen. In bijzonder ook als we denken aan de landelijke politiek. Als er ook geformeerd wordt, heren, als er een keus gemaakt is voor een minderheidskabinet. En nu gesproken wordt over de details, wilt u dan erbij zijn. En dan bidden we ook het gebed wat de apostel Paulus ons geleerd heeft. Dat we mogen bidden voor de overheid, opdat wij alle een stil en gerust leven mogen hebben. Als kerk, als gezin, dat we in vrijheid u mogen dienen. Heer, dat bidden wij. Wilt u ook zijn bij ons allen, bij de taak die u ons ook gegeven heeft in het leven, de dingen die we doen, dat u bij vaders en moeders in deze gemeente zijn, de jonge kinderen ook, dat u hen ook zegenen, de ouderen, wilt u zo ons zien en ons geven wat we nodig hebben. Heer, u kent ons. Zo bidden we u in genade. Uit de vergeving van al het onze. Pleit het op uw naam. De naam van de Heer Jezus. Amen. Tot slot zingen we dan het lied wat ik ook aanhaalde in de preek. Gezang 913, wat de toekomst brengen mogen. En dat zal nu gecollecteerd worden voor de gaven die genot zijn. met u mee de zegen van de Allerhoogste. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.